danken keer op keer. Voor zijn liefde wondergroot, hij redde mij voor eeuwig uit de dood.
Goed, nou, alles werkt. We gaan weer verder met de Bijbel. Vorige keer hebben we het gehad over het onderwerp was vorige keer met teksten toevoegen en weglaten. Ik heb een klein beetje aangepast in verband met zoveel kinderen, jongeren die er vorige week bij zaten. Maar het onderwerp was dat wij geloven dat de Bijbel is Gods woord. Hè. We hebben het over de bewaring van Gods woord vooral, dat we daarin geloven. Dat is een belangrijke leer. En nu zijn we op het punt gekomen dat die Bijbel die we hebben, als je gelooft dat Gods woord zijn woord bewaart, ja, ja, dan is de vraag of je dus ook zomaar kan gaan veranderen in de Bijbel. Ja? Gaan dingen gaan weglaten of toevoegen. Nou, en de strijd is natuurlijk dat Satan probeert een aantal dingen. Hè? Daar is onze tegenstander. Hè? Vorige keer al een beetje gezien. Hij zit achter het toneel wat hier allemaal gebeurt op deze wereld. Hij is ook degene die natuurlijk de boodschap aanvalt. Ja? En dan de boodschapper. En het woord van God, ja. En dan gaan we volgende keer ook nog wel zien dat de Bijbelvertaling heeft ook consequenties voor ons geloof, ja. En en de leer die Paulus verkondigt, ja. En dat is natuurlijk ook het doel van Satan, om dat natuurlijk teniet te doen. En dat heeft zeer zeker consequenties voor ons geloof en wat Paulus leert. Dus daarin zit ook heel duidelijk een hele grote strijd achter wat Satan probeert te bewerkstelligen. Dus punt 3, dat is dat Satans aanval op Gods woord is ook een belangrijk instrument om de bediening van Paulus eigenlijk te verduisteren. En daar gaan we het vandaag zijdelings over hebben. We gaan het eerst ook vooral hebben over de teksten die toegevoegd en weggelaten worden. Laten we eerst openen in gebed. Ja, Vader, ik wil u danken voor deze dag. Ik dank u dat u zo goed bent voor ons. En dat u van ons houdt. En dat we zijn gered door het kostbare bloed van de Heer Jezus. Als we dat geloofd hebben. En dat hij is opgestaan uit de dood. En u kunt ons ook sterken. En dat doet u ook door uw woord. Vooral als wij dat natuurlijk ook dat woord recht snijden. En dat we ook geloof hebben in dat onwankelbaar geloof. In die Bijbel, Vader, die we in onze handen hebben. Dat we geloven dat dat uw woord is. En dat u dat ook bewaard hebt, Heer, al die eeuwen lang. En ik bid ook dat we verlichting mogen hebben, Vader, over wat we gaan horen uit uw woord, Vader. Dat uw woord ons dingen mag leren en duidelijk maken. Dat vraag ik van ons allemaal in Christus' naam. Amen.
Amen.
Goed, ga met mij naar 2 Korinthe 2, vers 17. Ja, vorige keer ben ik daar een beetje geëindigd. Ik ben toen geëindigd met wat ik nu net zeg, dat Paulus, de bediening van Paulus verduisterd of gewoon teniet gedaan wordt. Als wij natuurlijk niet de Bijbel gebruiken die God bewaard heeft. 2 Korinthe. 2 Korinthe 2, vers 17. Ja. En Paulus zegt, en dat is toen zo, en dat is nog steeds zo. Want wij dragen niet gelijk velen het woord Gods te koop, maar als uit oprechtheid, als uit God in de tegenwoordigheid, God spreken wij het in Christus. Paulus spreekt hier over hoe hij preekt, ja, en wat zijn bediening was. Maar het gaat dan eventjes over dat wij dragen het woord God niet te koop. En ik heb even gekeken in de kanttekeningen die dat dus vertaalde, soms de toelichtingen geven. Dat moet je altijd recht snijden. Maar daar bedoelt hij mee, het woord van God, wij vervalsen niet het woord van God. Ja, dat wil zeggen, we gaan de Bijbel niet veranderen, want vervalsen is natuurlijk niet waar. Ja? Vals is niet echt. Dus men was toen al de Bijbel aan het vervalsen, ja? Om het aantrekkelijker te maken, zodat wij het wat je tegenwoordig ook hoort, bijvoorbeeld met de herziene Statenvertaling, ja, opdat het dan beter begrijpelijker wordt, want die jongeren van tegenwoordig, die begrijpen die moeilijke taal niet meer. Men gaat helemaal volledig aan het punt voorbij dat het daar niet om gaat. Wij begrijpen het pas alleen als de Heilige Geest ons verlichting geeft op de woord. En dan kan je het nog zo makkelijk maken. Maar de Bijbels zijn inmiddels al zo makkelijk geworden dat je bijna het onderscheid niet meer ziet tussen een gewoon boek en de Bijbel. En nog steeds begrijpt men het niet, ja. En dat heeft natuurlijk twee oorzaken. Of je bent niet gelovig, je hebt Gods geest niet. Of je snijdt het woord de waarheid recht niet. Ja, en daar gaat het om. En want als je dat doet, dan ga je het verstaan en dan krijg je ook de verlichting. Maar er staat hier het woord Gods te koop. Ja, wat gebeurt daar? In feite de Bijbel voor jezelf gebruiken en Gods woord te koop. We weten ook allemaal, het is natuurlijk een handeltje. Ja? Als je ziet wat de grote aantallen er verkocht zijn. Toen de tijd met de NBV en daarna weer met de HSV. Al die afkortingen, de herziene statenvertaling. Dan zijn enorme bedragen mee gemoeid. En het zijn allemaal Bijbels die veranderd zijn. Ja? Zie je? Maar Paulus zegt nee, gelijk velen. Dus je gebruikt die Bijbel wat vaak gebruikt wordt. Dat de Bijbel wordt gebruikt om voor jezelf, om te laten bewijzen wat jij wilt eigenlijk. Dus als jij gelooft dat de Bijbel Gods woord is zoals die staat, elke punt komen klaar, dan hoef je ook niet dingen te gaan veranderen. Ja? Want dan had God dat, als het niet goed had God nog wel een paar woorden erbij gezegd. Maar hij vond dat het genoeg was. En hij vindt dat wij dat dus zo kunnen begrijpen. Dan zijn we toe in staat door Gods geest en door bestuderen en door de leraars natuurlijk in de gemeente. Nou, maar wat hier staat, gelijk velen. Zie je? Dat heb ik onderstreept. Gelijk velen. Velen, de meesten. Velen waren bezig met het woord van God te koop te dragen. Of te vervalsen. Kijk ook even mee in 4 vers 2. Kijk maar. Wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, nog het woord Gods vervalsen. Dat staat er niet zomaar. Dat staat er omdat dat gebeurde. Gods woord werd vervalst. Daarom ook Paulus zet ook zijn handtekening eronder. Ik, Paulus, ja. Want ik heb deze brief geschreven. En daarom waren er ook profeten die konden identificeren of dat inderdaad wel een brief was die geïnspireerd was. Ook al stond er Paulus onder. Ja. Paulus zegt later ook ergens dat sommigen waren verschrikt alsof de dag van Christus aanstaande waren. Nog door brief of die ik geschreven zou hebben. Zo zeg ik het even in mijn eigen woorden. Ja? Dus er waren vervalsingen in omloop. Nou, dat en waarom, ja? En dan zie je dat Paulus zegt, velen. Nou, het was dus toen en het is nog steeds de velen. En helaas moet ik zeggen, in de tijd waarin wij leven. We gaan ook zien hoe het in het verleden was. Maar nu is het de meeste absoluut, ja, die afwijken van het woord van God. Nou, er zijn dus drie, in de Bijbel hebben we zo'n beetje drie waarschuwingen die je kan vinden in de Bijbel. Zowel in het begin, in het midden als in het einde, wat waarschuwt wat wij niet met de Bijbel moeten doen. Nou, laten we even kijken in Deuteronomium 4 vers 2. Nou, dat is toch een beetje in het begin bij Mozes, Deuteronomium 4 vers 2. 4 vers 2. Daar zegt Mozes. Ik zeg vers 1 ook even. Nu dan, Israël. Hoor naar de inzettingen en naar de rechten die ik, ja, ik, Mozes. Hier valt niemand over. Ik, ja, als Mozes zegt ik. Paulus zegt ook heel vaak ik. Maar hier zit Mozes die ik u lieden leer te doen. Opdat gij leeft en heden. Heen en inkomt en erft het land dat de Heere uw vaderen God u geeft. Gij zult tot dit woord dat ik u gebied niet toedoen, ook daarvan niet afdoen. Opdat gij bewaart de geboden van de Heere uw God die ik u gebied. Zie het? Met de bedoeling, hè, dat je de geboden van God bewaart. Ja? Dus niet aan toedoen en ook niet aan afdoen. Daar waarschuwt Mozes al voor. Nou, God kent de mensen natuurlijk wel, ja. En weet ook, dat is we hebben een tegenstander, ja. Hij zegt, nee, zoals ik het aan jullie gegeven heb hier, daar blijf je bij. En we gaan er niks bij zitten, we gaan er ook niks van af doen. Nou, en we zien, dat is nou niet bepaald, als we nu kijken in onze tijd, absoluut niet het geval. Kijk ook even, nou in het midden van de Bijbel, Spreuken 30, vers 5 en 6. En ik weet, wij moeten het woord recht snijden. En Spreuken 30, die leert in vers 5, 740, alle reden Gods. Hè, dat zijn de woorden van God. Alle woorden van God, alle reden Gods, is doorlouterd. Ja? Nou, dat moeten we gelijk aan Psalm 12 denken. Hè? Zijn reine redenen gelouterd in een aardesmeltkroes. Is doorlouterd, hè? Hij is een schild, degene die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffen en gij leugenachtig bevonden wordt. Zie je het? Hier waarschuwt hij ook. Doe niet tot zijn woorden. Ja? Dus voeg er niks aan toe. Nou, Mozes zei het al. En hier, er was natuurlijk ook alleen maar nog het Oude Testament. De boeken die toen geschreven waren. Hier waarschuwt hij ook, want alle woorden van God zijn zuiver. Ja? Als het zuiver is, wat moet je er dan nog aan toevoegen? Niks toch? Dat heeft alles te maken dat je gelooft dat de Bijbel, Gods woord die je hebt, dat die ook zuiver is. En dat het gewoon compleet en volmaakt is. Daar valt niks aan toe te voegen. Het is zuiver. Nee, als die zijn woorden zijn gezuiverd 7 maal, dat betekent dat 100% zuiver is. Er valt echt niks aan te veranderen. Nou, kijk even mee naar ook nu het laatste boek. En dat is Openbaring. En die zullen we waarschijnlijk het meest kennen, die tekst. Openbaring 22, vers 18 en 19. Openbaring 22, vers 18 en 19. En dat is het laatste Bijbelboek en het zijn beide de laatste versen, ja? Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boek hoort, indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Dat is nog niks wat er staat. Ja? Nou, wij weten natuurlijk, wij zijn gered door het bloed van Christus. Ja? En wij weten dat God gaat ons niet straffen, ook niet uit het boek des levens delgen en al dat soort dingen meer. Dat gaat niet gebeuren. Ja? Maar we weten uit de geschiedenis ook dat het zijn niet allemaal gelovigen die de Bijbel vertaald hebben. Waarvan je dat wel zou verwachten natuurlijk, maar dat is niet het geval. Maar in ieder geval, je ziet hier dus in het begin, in het midden en aan het einde, waarschuwt hij dat we niks aan de Bijbel mogen toevoegen en ook mogen afdoen. Mogen gewoon niet doen. Dus bij het bepalen van wat het juiste manuscript is, dan moeten wij dus die dingen goed, laat ik zo zeggen, de Bijbel wij lezen, moeten wij goed twee dingen in de gaten houden. Deze twee dingen. Niks aan toedoen en niks weglaten. Nou ja, we hebben natuurlijk allemaal mooie studies en daarover, over de geschiedenis. En ik ga dan zo meteen ook een klein stukje laten zien, geschiedenis. Maar waarin duidelijk wordt dat je dus de verschillende manuscripten en waar ze vandaan komen. Maar buiten dat, als je dat allemaal niet zou weten, ja, en je pakt gewoon jouw Bijbel, en wij hebben hier de Statenvertaling, en je legt gewoon al die Bijbels ernaast. Nou, dan is dat al genoeg. Als je dat gaat lezen, dan zie je dus, dan gaat het juist om hoeveel teksten er aan toegevoegd worden en hoeveel teksten ook weggelaten worden. En dat zijn vaak niet zomaar teksten, ja. Dat zijn vaak juist hele belangrijke teksten. Het is niet zomaar, daar zit natuurlijk wel wat achter. En dat heeft vooral te maken met de godheid van de Heer Jezus Christus, dat die weggelaten wordt, heel veel. En ook de bediening van de apostel Paulus. Nou, als je nou kijkt even een beetje in de geschiedenis, ja. Degene die luisteren kunnen dit zien, maar ik kan het ook heel makkelijk in je gedachten voorstellen. Ik teken nu even het kruis, zo. En dan teken ik daaronder een lijn, zo. En voorbij het kruis trek ik even een verticale lijn. En dan zet ik dan bij, nou, 500. Dus rond het jaar 500. En dan trek ik weer een lijn. Oké, je krijgt het zo te zien. Ik moet even zo tekenen. En dan krijgen we een lijn met 1500. En dan trek ik nog een lijntje verticaal. Dus ik heb een tijdslijn met het jaar 2011. Van het jaar 500 tot 1500. Wat voor periode is dat in de geschiedenis? De Dark Ages, de donkere eeuwen van de Rooms-Katholieke Kerk. 1000 jaar. Ja? En wat is in die 1000 jaar gebeurd? Was verboden om de Bijbel te lezen. Ja? Die Bijbel die was opgeborgen in het Vaticaan. Het was hun vertaling. En die mocht de mens niet lezen, want de kerk die had een verstand van die, jij was maar een leek. En er stond zelfs de straf op, ja, als jij de Bijbel, dat mocht niet. En het werd zelfs zo gebracht dat de Bijbel ook, de missen bijvoorbeeld, waren ook in Latijn, dus niemand die het kon verstaan. Dus de kerk had ongelooflijk veel macht. Dus je kan wel voorstellen, als er natuurlijk als op een gegeven moment mensen komen en zeggen, we gaan die Bijbel in de taal schrijven die iedereen kan verstaan, dan kan iedereen zien vanuit die Bijbel dat ze dus wel al die eeuwen, al die tijd, dus onder de macht van die kerk zijn geweest, maar ook al die tijd bedrogen zijn geweest, ja? Dus vandaar dat er zo'n gigantische tegenstand gekomen is natuurlijk, maar die reformatie heeft natuurlijk een enorme kentering teweeg gebracht. Nou, de Bijbeltekst, als we zien, die is natuurlijk hier vanaf het kruis, ja? We weten dat de Bijbel was compleet bij Paulus. Die is toen gekopieerd en gedistribueerd en de gemeente had gewoon een Bijbel. He, totdat die reformatie kwam, of dat de katholieke kerk kwam en de macht kreeg. En toen werd die Bijbel, ja, die werd natuurlijk zoveel mogelijk uit handen van de mensen gehouden. Ja, want die mochten hem niet lezen. Dat zou de kerk wel voor hun doen. Maar goed, in de geschiedenis, wij zitten nu in het jaar 2011. Kan je nagaan dat deze tekst, die wij hebben, waar onze Bijbel uit vertaald is, daar is die katholieke Bijbel niet uit vertaald. En toch is die bewaard gebleven al die tijd. Ja? En zo hebben wij dus nog steeds die Bijbel. En dat noemen wij, die Bijbel, dat is de Textus Receptus, ja. En we weten dat het... Er is een moment gekomen, wat ik net al zei, dat de Bijbel in de taal van de mensen geschreven werd, toen het werd verboden. In die begintijd had je natuurlijk, waar Paulus was, in die gebieden daar, wat werd daar gesproken? Grieks. Nou, dan kwam je natuurlijk naar Egypte, want dat hield op een gegeven moment, werd dat minder. Maar er werd bijvoorbeeld, daar heb je ook een Bijbel, die werd toen vertaald in de taal van de mensen die daar woonden. Het was dan het Koptisch, een Koptische Bijbel. Werd in hun taal toen vertaald. En zo ging dat gewoon. En dan komen we op een gegeven moment in het jaar 1500, ja. Nou, dan zijn er dus diverse Bijbels gekomen. Nou, Luther, die kennen wij natuurlijk allemaal. Ja, daar is toen onder andere mee begonnen, het is niet helemaal zo. Er zijn door de eeuwen heen altijd Bijbels geweest en vertaald geweest. Het punt waar het om gaat is dat op een gegeven moment in de tijd van de reformatie, dan spreken we even, ik kom zo meteen op onze eigen Bijbel, maar als je even naar de King James Bijbel kijkt, dan zeg je, ja, wat is nu de taal van de wereld? Dat is wel de Engelse taal. En die taal toen was nog niet, het kwam allemaal zo, ja. En er zijn door die tijden heen zijn er altijd wel vertalingen geweest, gedeeltes, stukjes en zo, maar ook in het Engels geweest, maar nooit een vertaling geweest die door alle kerken geaccepteerd werd door het zijnde, dat is de Bijbel. En uiteindelijk, weet je wanneer dat gebeurd is? Dat is gebeurd toen eenmaal de King James Bijbel vertaald werd. Je moet het eigenlijk zo zien, vanaf het jaar 1500 tot en met zeg maar 1611. Nou, dan kreeg je bepaalde mannen, ik noem maar even een paar bijvoorbeeld. Je kreeg natuurlijk Luther die hem in het Duits vertaalde. Waar vertaalde hij hem uit? Uit de Textus Receptus, waar onze Bijbel uit vertaald is. Je kreeg Tyndale, Coverdale, bekende namen in de Engelse geschiedenis, die de Bijbel in het Engels vertaald hebben. En dat gedurende vanaf 1500 tot 1611. Dus er was een hele groep van Engelse vertalingen. En dat moet je zo zien, dat was een proces van een soort verfijningsproces. Want kwam Tyndale met een Bijbel en dan kwam die. Maar de kerk als zodanig had nog steeds niet geaccepteerd, dat is onze Bijbel. En toen de King James kwam, die werd door iedereen geaccepteerd. En toen, wat zie je dan daarna gebeuren? Daarna is er nooit meer een vertaling gekomen uit de Textus Receptus. Dus ik geloof zelf ook met de Bijbel dat Gods geest ook zo gewerkt heeft, ja. Dat op een gegeven moment die kerk, die gelovigen hebben besloten, dit is onze Bijbel. Want het vertalen is daarna ook hertalen, of zeg het verfijningsproces, is toen gestopt. En dat zie je bij ons in de Nederlandse Bijbel, met al die staten, al die Bijbels die uit die Textus Receptus zijn vertaald, zie je dat. Want in Nederland had je ook, dat zal ik nog een beetje bestuderen, maar had je dus toen de tijd ook wel vertalingen. En de meeste waren ook vertaald bijvoorbeeld uit het Duits, maar die zaten met fouten erin. En dan kwam de Deuks Aars Bijbel en nog een andere Bijbel. En op een gegeven moment krijg je ook in Nederland en ook in andere landen de besluiten, we gaan nu rechtstreeks een Nederlandse Bijbel vertalen vanuit, direct vanuit de grondtekst. En daar gaat het om, uit welke tekst hebben ze toen gebruikt? Dezelfde als de King James Bijbel en die andere uit de Textus Receptus. Niet die Bijbel die de katholieke kerk gebruikte. Dat is een vervalste Bijbel. En dan zie je die Statenvertaling Bijbel. Die is toen ook, niet onmiddellijk gelijk toen de tijd, maar is uiteindelijk de Bijbel geworden voor alle Nederlandse kerken. Heel bijzonder. Uit de Textus Receptus ziet ook een enorme reformatie. Ja, wat er toen allemaal gebeurd is. En de King James Bijbel is natuurlijk ook in de wereldtaal geschreven, die ook de wereld overgegaan is. Dus het is natuurlijk niet zomaar. En dat is een paar honderd jaar, is dat zo geweest, ja. Dus het was een proces van identificeren, het uitziften, het verfijnen van de vertaling. Tot op dat punt kwam dat de King James geproduceerd is. Nou, het is niet populair geweest om de Bijbel te vertalen, ja. Eigenlijk ongelooflijk, want wat gebeurde er eigenlijk? Tyndale, dat zijn natuurlijk geen Nederlandse namen, maar... Hoe heet die andere? Wycliffe. Je kent een organisatie, de Wycliffe Bijbelvertalers, ja? Nou, ik heb vorige keer al gezegd, die heeft gewoon die Bijbel toen de tijd, toen het juk van de Rooms-Katholieke Kerk nog steeds was, heeft hij gewoon in het Engels vertaald. Ja? En de woede van de Katholieke Kerk was zo groot, dat ze hebben hem zelfs, ik geloof 30 of 40 jaar, hebben ze zijn been erop gegraven en verbrand. Ja? Puur omdat hij gewoon de Bijbel voor het volk beschikbaar maakte. En dat is natuurlijk met Tyndale, die werd door een goede vriend zelfs van hem verraden, die heeft het ook met zijn dood moeten bekopen. Dat waren mensen die waren vol ontzag, vol Gods woord, ja? Dat ze zelfs hun leven mee hebben moeten bekopen. En als je nu kijkt, hoe praat men nu over een Bijbelvertaling? Wie zit er in die commissie die de Bijbel vertalen? Er is er niet één die dat ontzag voor Gods woord heeft, of die daar zelfs zijn leven voor over heeft. Absoluut niet. Nou, dankzij die mensen hebben wij een Bijbel. Erasmus is dan een Nederlander, die heeft het niet met zijn leven moeten bekopen. Door Erasmus is bijvoorbeeld de Griekse grondtekst in de gedrukte versie verkrijgbaar geworden. Ja, en ook waar onze Bijbel uit vertaald is, de Textus Receptus. Maar ze ondervonden dus de dood omdat ze het woord in de volkstaal vertaalden. En dat was vlak na die donkere eeuwen van de katholieke kerk. Nou ja, oké. Dus in Nederland zie je dan, als we daarover praten, want dat is natuurlijk voor ons het meest interessant. Ja, ik vind het andere ook heel interessant, dat heeft absoluut met ons ook te maken. Want King James is natuurlijk vertaald, is klaargekomen en daarna... is onze Bijbel, nou ik kan even kijken, 30 jaar, iets minder dan 30 jaar is de Statenvertaling klaargekomen. Maar in ons land zie je hetzelfde. Toen de Statenvertaling klaar was, nou was dat de Bijbel. En iedereen herkende dat ook gewoon. Er was niks anders. En we weten allemaal, op een gegeven moment komt in Nederland, krijgen we in de 50 jaren de NBG-vertaling. En wat is toen voor Nederland de algemeen geaccepteerde vertaling geworden? Het is niet meer de Statenvertaling geweest. Ja, een bepaalde kerk. Ja, dat ze alleen die vertaling nog lazen. Eén of twee misschien. De rest is allemaal overgegaan. En als we nu kijken, is zelfs dat al niet goed meer genoeg. Want men is allemaal overgezet naar de NBG-vertaling. Op een enkele na. Maar nu zie je ook zelfs dat de Statenvertaling zogenaamd herzien moest worden. Maar daar is ook een hoop over te zeggen. Wat niet helemaal klopt. Maar het is uiteindelijk begonnen in het jaar 1881. De bekende namen Westcott en Hoort. Twee namen. En dat waren mensen die hebben toen de Bijbel vertaald. En die hebben toen gezegd, nee, het gaat om, er zijn oudere handschriften te krijgen. Ja? En die zijn betrouwbaar. Maar die vormen maar 5% van de hele berg geschriften. En die komen allemaal uit de lijn die naar Egypte leidt. En dat zijn nou die geschriften die allemaal die weglatingen en toevoegingen hebben. En daarvan zijn wij, dat zijn de meest betrouwbare, want die zijn ouder. Maar wij gaan niet uit van ouder, wij gaan ervan uit of ze getrouw gekopieerd zijn. Ja, en dat is het punt. Nou, vanaf dat moment kreeg je dus bijvoorbeeld, in Amerika zijn ook vele Bijbel vertaald. Maar werden de Bijbel vertaald door organisaties met mensen die geloofden bijvoorbeeld helemaal niet in de godheid van Christus. Of dat waren ongelovigen, of dat waren die Westcott en Hoort, want daar is het mee begonnen in het jaar 1881. Dat waren, als je dat leest, de spiritisten en al dat soort vreselijke dingen. Maar die hebben wel voor gezorgd dat die Bijbel, de Textus Receptus, dat die, nou ja, voor het grootste gedeelte dus aan de kant geschoven is. Dus dat is waar wij nu in leven. En dus je ziet, daarna zijn dus allemaal heel veel vertalingen gekomen. Maar er is er niet één die vertaald is uit de Textus Receptus waaruit onze Bijbel vertaald is. Allemaal uit die andere schriften. En dan zie je ook het resultaat, allemaal afwijking. Nou, ik las het vorige week al. Als je kijkt in Nederland, je hebt bijvoorbeeld, kregen wij het Groot Nieuws, Telos, het boek, Canisius, de Leidse vertaling, Luther vertaling, de NBG vertaling, een Nardische vertaling, heet die Nardische, de NBV, die nu dus vooral actueel is, ver boven alles uit kennen wij, Obink, Palm vertaling, de Willibrord vertaling, Synodalent, had ik nooit van gehoord, ook. En dan de herziende Statenvertaling. Dus inmiddels, met de Statenvertaling erbij, zit je op 16 vertalingen. En hoe kan nou iemand zeggen dat dat allemaal Gods woord is? Met al die toevoegingen en weglatingen. 16 vertalingen in dit kleine landje. En waar is het eind, ja? En wat je ziet is, dat al die vertalingen die net noemde, dat hele rijtje Nederlands vertalingen, er is er niet één die vertaald is uit die teksten waaruit onze Statenvertaling vertaald is. En dat is dan ook de reden dat je al die afwijkingen ziet. Want onze Bijbel, die grondtekst, die gaat terug, helemaal terug naar Antiochië. En niet naar Egypte waar die anderen vandaan komen. Nou, laten we even, dit was misschien een beetje geschiedenis. Nu gaan we weer naar de Bijbel. Kijk even naar Matteüs 1 vers 25. Even gewoon. En er zijn duizenden, hè? Dus dat gaan we natuurlijk niet doen, want dan zijn we over een jaar daar nog mee bezig. Het is onvoorstelbaar, van weglatingen en toevoegingen. Nou, Matteüs 1 vers 25 bijvoorbeeld. Ja, we gaan er gewoon even een aantal met elkaar bekijken. En dan zie je over Jozef, en er staat dat Jozef in vers 25, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had en heette zijn naam Jezus. Nou, ik lees het zoals het in onze Bijbel staat, ja. Wij weten, dit is ook duidelijk leer dat Jozef heeft Maria niet bekend. Voordat zij hun zoon geboren had. Maar er staat bij ons de eerstgeboren zoon. Want dat klopt ook, want ze heeft nog nooit een zoon gehad, nog nooit een kind gehad. Maar als je dus de andere Bijbel leest, is eerst geboren weggelaten. Dus dan staat er, en bekende haar niet totdat zij haar zoon gebaard had. Dan is het eerstgeboren zoon, is weggelaten. Dus dat laat ruimte voor, ja? Dat het helemaal niet de eerstgeborene zou kunnen zijn. En dan val je dus wel duidelijk de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus Christus hiermee aan. Want dat is niet per ongeluk natuurlijk, hè? Dat is niet per ongeluk. Precies zo'n belangrijk woord dat dat weggelaten wordt. Nou, kijk in Matteüs 6 vers 13. Ja. Nou, dat is bij een heleboel vertalingen weggelaten. Niet bij allemaal. Maar dan zie je dus, dat is dat onze Vader. Van uiteindelijk, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Dat horen wij bij de katholieken natuurlijk ook wel eens, dat er gebeden wordt. Maar dat wat ik nu net voorlas, dat is dan weggelaten. Ja? Wij kennen het onze Vader allemaal tot en met wat ik net las. Maar als je bijvoorbeeld een katholiek dit vers laat bidden, dat komt uit de katholieke vertaling en daar zijn die versen gewoon weggelaten. Dus die hoor je dan ook helemaal niet. Dus dat is ook... iets wat weggelaten wordt. En bij sommigen staat er bijvoorbeeld een haken bij. Dan staat ook met een aantekening erbij. Dat het niet in de Bijbel, niet in alle manuscripten zou staan. Kijk in Matteüs 17 vers 21. Ik heb toen de tijd, maar ik ben ermee gestopt. Toen ik dit in het begin allemaal leerde, heb ik al die weglatingen, heb ik bij mij met groen gekleurd. Zo'n stift, weet je wel, zo'n markeringstift. En ik ben ermee gestopt, want je staat ervan te kijken hoe vaak je dan aan het kleuren bent. Maar Matteüs 17 vers 21, dat is bij sommige vertalingen, maar dit geslacht vaart niet uit dan door bidden en vasten. Ja? Dus bij sommigen staat het met haken, en dat geeft dus aan van, ja, niet overal staat het in de teksten. Maar bij de NBV bijvoorbeeld, en de Groot Nieuwsbijbel, is dat vers weggelaten. En denk je, ja, is dat zo belangrijk? Ja, elk woord, God waarschuwt het in ieder geval voor, dat wij niet zomaar wat weg mogen laten. Maar als je ook weglaat, zie je in het begin, in vers 20, het geloof als een mosterdzaad. Ja? En als je geloof had, en je zou zeggen, tot die berg ga heen, enzovoort. Maar geloof bij ons, het gaat samen met bidden. En hier spreekt hij over vasten tegen Israël. Maar geloof en bidden samen. En hier zie je dus vers 21, dat bidden wordt gewoon weggelaten eigenlijk. Nou, kijk even in Matteüs 23, vers 15. We hebben hetzelfde verhaal. 23, vers 15. En vers 14 bijvoorbeeld staat tussen haken, ja. Dat over het huis de weduwe opeten. Dat, als je dat in een katholieke kerk leest, volgens mij is het zelfs weggelaten. Ik ben vergeten na te kijken. Maar dat weten we natuurlijk, hè. Weduwen die betalen aan de kerk, opdat ze dan, dat hun man, die overleden is, dat daar nog steeds gebeden voor gebeden wordt. Dus dat is de huizen van de weduwe opeten. Dat doet de katholieke kerk. Dus je hebt dit vers. Of geschrapt of tussen haken. Moet ik eerlijk zeggen dat ik vergeten ben naar te kijken. Maar wij kijken in vers 15. Nee, ik ga naar Matteüs 27 vers 35. Sorry. 27 vers 35. Ik was eventjes van apropos. Maar in vers 35. Dat gaat over de vervulling van de schrift. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen het lot werpende. En zijn nederzittende bewaarde hem al daar. Zo staat het dus in de andere Bijbels allemaal. Hè? Dus wat laten ze weg? Opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet. Zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. Dat wordt gewoon weggelaten. Ja? Dus daar wordt gewoon weggelaten de vervulling van een profetie uit het Oude Testament over de Heer Jezus Christus. Dat wordt gewoon weggelaten, ja. En waarom? Nee, ik weet niet. Dit is juist mooi. Je ziet dus dat Christus, toen hij aan het kruis is, daarom zien we ook dat Christus in het Oude Testament, zien we heel veel dingen die al in het Oude Testament geprofeteerd staan. Soms zie je zelfs dingen staan in het Oude Testament over de Heer Jezus, die je in het Nieuwe Testament niet eens kan vinden, bijvoorbeeld. Maar hier hebben ze gewoon de vervulling van de profetie, dat hier aangehaald wordt. En het wordt zelfs geciteerd nog uit het Oude Testament. Dat wordt gewoon weggelaten. Nou, kijk, in Markus 16, dat is ook een hele bekende. Markus 16. Dus we praten hier niet gewoon over een woordje of twee woordjes of een naam. Maar we praten hier over een paar regels. En hier spreken we over, even kijken, over 11 versen. Ja? Dat wil zeggen, men heeft er haken aan toegevoegd. Dus als je Markus 9, 16 vers 9, daar staan dan haken en die gaan helemaal door tot en met vers 20. Dus dat betekent dat Markus in vers 8, zeg maar, dat is de implicatie wat men eigenlijk zegt. Want het is, je zegt, ja, wat maakt er nou aan? Een haak staat ertussen. En dan staat er een notitie bij van, niet in alle manuscripten staat dit. Dat betekent dat het is niet betrouwbaar, ja. Moet ik het nou wel of niet geloven? Er wordt twijfel gezaaid, precies wat Satan wil natuurlijk. Dus in vers 9, dus als je ziet in vers 8 zou het dan eindigen. Dat haastelijk uitgegaan zijn de vloden van het graf en beving en ontzetting had haar bevangen. En zij zeiden niemand iets, want zij waren bevreesd. En dan is dat het einde van Markus eigenlijk. Terwijl je dan ziet in vers 9 de verschijning van de Heer Jezus Christus. De opdracht waarmee hij hun de wereld instuurt. Ja, met het evangelie in de grote verdrukking. Ja, je ziet al die versen. En dat hij naar de hemel is opgevaren. Dat, ja, dat staat in een aantal handschriften staat dat er niet. Dus het is de vraag of het erin moet. Ja. Dus hoe ga je hier dan mee om als je dit leest? Geloof je het of geloof je het niet? Er is absoluut twijfel. Ik weet nog, voordat ik geloven was in de kerk, dat ik dit ook al gehoord had en ook zag, die haken. En dat ik als kind al dacht van, ja, zo zag van, ja, wat is dat nou? moet je dit nou geloven of niet, ja? Nou, dat is precies de bedoeling. En haken zegt in feite dat het er niet in hoort. Dat is eigenlijk wat zo'n haak zegt. Nou, kijk in Matteüs 24, vers 36. Hier zien we dus wat gewoon toegevoegd wordt, ja? We hebben het nu over weglatingen. En hier zien we dus bijvoorbeeld wat er nou aan de Bijbel wordt toegevoegd. 24, vers 36. Doch van die dag en uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. Zo staat het bij ons, ja? Maar in de andere Bijbels, en ik had de NBG-Bijbel gepakt, en die ga ik nu even pakken, want die zat net aan tafel. Maar hier zie je een toevoeging, want in de andere vertaling hebben ze ook de Zoon niet aan toegevoegd. Ja? Dus dan staat er, even kijken, Matteüs 24 vers, pak hem er even bij. Matteüs 24 vers 36. Even kijken hoor. Ja, nou lees ik hem dus even voor, hè, uit een andere Bijbel. Doch van die dag en van die uren weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Dat is een toevoeging. Ja? Zo staat het niet bij mij in de Bijbel. En ik zou je zeggen, ik heb het even nagekeken in de Willebrod-vertaling, in de NBV-vertaling, in de NBG-vertaling, in de Groot Nieuwsbijbel-vertaling, hebben allemaal Zoon aan toegevoegd. Dus, en onderling hebben ze dus, het is ook niet altijd dat ze het allemaal doen. Dus daarin zit onderling, die allemaal naar die andere geschriften gaan, zit ook allemaal verschillen tussen. Nou, kijk in Handelingen 18 vers 7. En de volgende keer gaan wij de tekst opzoeken die heel duidelijk effect hebben voor ons in de bediening der genade wat betreft de bediening van Paulus. En het is ook schrikbarend. Ook uit de herziene Statenvertaling. Dat heb ik vanochtend even gecheckt. Nou, in Handelingen 18 vers 7. En vandaar gegaan zijnde kwam hij, Paulus, ja, uit de synagoge vandaan, daarnaast, in het... Oh, wacht. Ik sla hem nou dicht. Handelingen 18 vers 7. Dan pak ik weer even die andere Bijbel. Waar ik het uit lees. Handelingen 18 vers 7. En hij vertrok vandaar en kwam in het huis van iemand, genaamd Titius Justus, die God vereerde, wiens huis naast de synagoge stond. Titius, dat staat bij ons in de Bijbel. Ja? Dan zeg je, ja, wat maakt het nou uit? Ja, dat maakt alles uit, want dat betekent dat wij zomaar een woord aan toevoegen. Maar dit is een naam, maar het geldt voor alle gebieden. God verbiedt het ten eerste. Maar het gaat erom dat mensen op een gegeven moment gewoon accepteren dat er gewoon dingen aan toegevoegd en afgedaan worden. Al die vertalingen, we hebben nou een paar voorbeelden gezien, zijn allemaal product dus van die Westcott en Hort, die twee mannen die met die oudere geschriften kwamen. Terwijl daarvoor was het onbetwist wat de Bijbel was. Vanaf dat moment is de dwaling ingezet. En zijn al die andere Bijbels met al die toevoegingen weglaten. Allemaal gekomen, allemaal uit die andere lijn, die zij hebben geïntroduceerd. En men zegt wel eens, ja, die geschriften had men toen niet. De geschriften waaruit die Bijbels vertaald zijn, die waren allemaal bekend ten tijde van Luther, Erasmus, Calvijn, allemaal. En ze hebben ze allemaal verworpen. Allemaal hebben ze verworpen. En ze hebben allemaal gezegd, de Textus Receptus, dat is de grondtekst waaruit wij dienen te vertalen. Maar men probeert ons wijs te maken dat ze die niet hadden en nu weten wij veel meer en nu zijn dat en dat ontdekt en zo. En hadden ze dat toen geweten, dan hadden ze dat ook kunnen gebruiken. Nee, het is niet zo. Ze zijn altijd al verworpen geweest. Ze waren altijd al bekend bij de vertalers toen de tijd. Dus als wij begrijpen het ontwerp van dat God een ontwerp heeft dat hij zijn woord bewaard heeft, zoals wij zien in het Oude Testament met Israël en nu door het lichaam van Christus, ja, dan zijn wij dus ook toegerust, ja, om te identificeren wat Gods woord is en niet. Want het begint mee, als jij gelooft dat God zijn woord bewaart, ja, dan is er voor jou geen twijfel over mogelijk dat er natuurlijk maar één Gods woord kan zijn. En alles wat daarvan afwijkt, dat daaraan toegevoegd of weggelaten is. Want God verbiedt het om toe te voegen of weg te laten. Dus hij heeft al die tijd heeft God zijn woord bewaard. En niet in bibliotheken of in Vaticaan waar niemand bij kon. Die is verder ook nooit bestudeerd, want die zat achter slot en grendel. Daar mocht niemand aan komen. Dat was maar een kleine groep die hem echt kon lezen. Ja? En dan moest je nog gestudeerd hebben, want ja, wie kan nou Latijn lezen? Niemand toch? Dus dat was aan een hele selecte groep. En dat betekent dat je ongelooflijke macht hebt natuurlijk over... Dan ben je echt een machtsinstituut. En vandaar dat ze natuurlijk ook zo in opstand zijn gekomen. Toen de Bijbel gewoon door hele eenvoudige mensen... Nou, eenvoudig. Erasmus was geen eenvoudig iemand. Dat was echt... al de hoofden in Europa wilden hem hebben... vanwege zijn enorme geleerdheid en kennis. En ik bedoel, als je natuurlijk... Kijk, in het begin, dat wist Wycliffe... Dat bedoel ik ook net met die periode van 100 jaar... dat op een gegeven moment in 1500 tot 1611... dat die King James Bijbel ontstaan is. Wycliffe bijvoorbeeld, die heeft hem eerst vertaald vanuit de katholieke Bijbel. Maar die handelde naar het licht wat hij toen had. Die wist niet beter, die heeft het toen zo vertaald. En uiteindelijk is toen Tyndale gekomen... en zijn die andere vertalingen gekomen vanuit de tekst Receptus. En dat is toen verfijnd en verfijnd. En uiteindelijk, ik zei het net al in het begin, is het resultaat... de King James Bijbel, en bij ons is het de Statenvertaling. En voor honderden jaren is dat ook altijd de Bijbel geweest. Totdat men kwam met die geschriften, met die andere, de zogenaamde oudere en betere geschriften, ja. Nou, in de katholieke kerk, niemand kon het lezen, want het werd in het Latijns, werd tenminste ook gehouden. Ook niemand kon het verstaan, ja. En die manuscripten is ook mooi, die zogenaamde oudere en betere manuscripten, die zijn allemaal geschreven in het klassieke Grieks. Dat is een bepaald soort Grieks. Daar heb ik geen verstand van. Maar de Bijbel, het Nieuwe Testament, die toen geschreven werd, in de tijd van Paulus, is heel gewoon geschreven in het Koïn Grieks heet dat. Dat wil zeggen, dat is gewoon de moedertaal, het landstaal, het taal van het volk Grieks. Dat Grieks. En niet het klassieke. Dus daar zit ook een verschil. En hoe komt dat? God wil natuurlijk... gewoon dat de mensen de Bijbel kunnen verstaan. Dat was wat Luther ook zei. Hè? Die had ook Gods geest. Die zei, ik ga de Bijbel nu vertalen. Dat de Duitsers die kunnen allemaal hun Bijbel in hun eigen taal verstaan. Dat is wat God wil. En zie je dat wat God heeft bewaard. Zijn Bijbel, zijn geschriften. Die zijn gewoon in de taal van het volk geschreven. Maar wat doet de religieuze mens? Die gaat het oppompen. Die gaat het allemaal mooier maken. Verhevener maken. En dat op een gegeven moment alleen de geleerden het kunnen verstaan. En dat precies tegenoverstelde wat God wil. Het is de gewone straat- en spreektaal van die tijd en niet de klassieke taal. Ja? Nou oké, we gaan even, we zijn bijna aan het eind, Handelingen 9, nog eventjes. Dat is ook wel iets bijzonders. Ik heb ook de NBG-vertaling bij me, maar ik heb het bij mij hier in het groen. Gekleurd, dus ik zal het eens voorlezen zoals het in de andere Bijbel staat. De bekering van Paulus, ja? En in vers 4, en ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zeide, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide, wie zijt gij, heren? En de heren zeide, ik ben Jezus die gij vervolgt. Sta op en ga in de stad en u zal al daar gezegd worden wat gij moet doen. Zo staat het in de andere Bijbels. Nou, wat is nou de consequentie? Wat is weggelaten? Nou, vers 5. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij bevende en verbaasd zijnde, zeide, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem. Wat nu weggelaten is, dat is datgene waardoor wij niet kunnen lezen, niet lezen dat Paulus gered werd. Want wat gebeurt er? Als je leest, ik ben Jezus die gij vervolgt. Sta op en ga in de stad. Dan laat je precies dat stuk weg. Dat Paulus was bevend en verbaasd. En zegt, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is de vraag van een gelovige. Ja? Wat wilt gij dat ik doen? Hij heeft hem vervolgd. En dan zegt de Heere, dat is op dat moment is zijn bekering. Het is gewoon weggelaten. Dat kan je hier niet uit opmaken als je die verse weglaat. Ja, dus nogmaals. Ik ben Jezus die gij vervolgt. Sta op en ga in de stad en... u zal daar al daar gezegd worden wat gij doen moet. Zo staat het er. En als je dat voor jezelf zo gaat lezen en overdenken, denk je, hey, dat heeft consequenties voor degene die dat leest. Het komt volledig niet naar buiten, wordt niet duidelijk dat Paulus op dat moment werkelijk gelovig geworden is. Dat hij gered werd, hij werd gered op dat moment. En dan kunnen we pas in vers 15 lezen dat de Heere tegen Ananias zegt dat Paulus dat uitverkoren vat is. Maar echt op het moment dat hij gered werd, in dit getuigenverslag, dat is weg. Kijk, Romeinen 8 vers 1. En dan nog één tekst en dan is het genoeg voor vandaag. Romeinen 8 vers 1. Dat komen we bij onze apostel in hoofdstuk 8 vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, maar die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat zegt hij, omdat hij in vers 24 van hoofdstuk 7 zegt daarvoor. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam? Deze is doods. Wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, doe ik wel. Hoe ga ik de Heer nou doen? Ja? Hoe ga ik dat doen? Want ik dien in vers 26 met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde. Daar kom ik niet uit. Ik heb die strijd en precies het tegenovergestelde. Ik heb, kijk, iedereen die gelovig geworden is, die heeft de geest van God. En dan heb je een vermaak in de wet van God, in de dingen van God. Daar verblijf je in, daar krijg je vermaak in en dan wil je de Heer dienen. En dan komt Paulus erachter dat door die wet, dat het dan precies het tegenovergestelde gebeurt. En dan leert hij in hoofdstuk 8 dat in onze wandel, onze levensheiliging, dat door de geest, dat wij dan dat kunnen overwinnen. En dat er geen verdoemenis is, niet in verband met behoudenis, maar in verband met mijn wandel. Dat ik niet in het vlees leef. En dan zegt hij, zo is het dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Punt. Ja? En dan staat er bij ons ergens achter, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat is weggelaten. En deze tekst gaat niet over, zozeer over onze behoudenis. Want daar heeft hij al lang over gesproken in de eerste hoofdstukken. Maar om te kunnen bewijzen dat er geen verdoemenis is voor jou qua positie, als je, dat je in Christus bent en je laat het tweede gedeelte weg. Als je dat weglaat, en ik weet ook genadepredikers laten dat weg. Dus ja, dat hoort er eigenlijk niet in, want er zijn geschriften waar het niet in staat. Ja, weet je welke geschriften? Ja, die allemaal van die andere lijn zijn. En dan kan je zeggen, kijk, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Nee, deze tekst die gaat laten ons zien dat er voor ons, als je in Christus bent, dat er geen verdoemenis is. Dat is iets willen bewijzen, wat jij wil bewijzen. Maar het gaat erom wat de Bijbel wil leren. En die zegt, nee, het spreekt hier over het wandelen naar het vlees of het wandelen naar de geest. Het gaat niet over onze behoudenis. Het gaat over degene die in Christus Jezus wandelen en door de geest geleid worden. Daar is geen verdoemenis voor. Dat is, net zoals Galaten 6 zegt toch ook, dan zullen we het eeuwig leven maaien. Even kijken, ik moet hem even bij, ik zal hem even citeren gauw. Om te laten zien, of het staat ook trouwens, kijk, vers 15, 13. Indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werking des lichaams doodt, zo zult gij leven. Dat is de strekking van hoofdstuk van vers 1. Of dat hij zegt, wie in zijn zelfs vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Dat is Galaten 6 vers 1. Vers 8. Dat is wat Romeinen 8 leert. Dat is die verdoemenis. Niet in verband met onze behoudenis. Maar in verband met je wandel. En in de zonde leven heeft consequenties. Ja, niet voor je behoudenis, maar wel. Wat dacht je van het overwinnen van de zonde bijvoorbeeld? Nee. Dus ja, zo'n weglating. Dat kan dan gebruikt worden. Omdat jij een bepaald iets wil leren. Maar niet wat de Bijbel leert. Oké, en dan hebben we nog één tekst, dus Handelingen 4 vers 25. En daarom hoor je dus ook bij ons nooit van, ja, eigenlijk staat er dit, of eigenlijk staat er dat, of ze hebben het eigenlijk zus moeten vertalen, of dit of dat. Nee, omdat als je gelooft dat God zijn woord bewaard heeft, en dat wij ook echt Gods woord in onze handen hebben, wat geïnspireerd is door de Heilige Geest, en dat God dat gewoon bewaard heeft, dan neem je het ook voor zoals het er staat. En dan zeg je, hey, wacht even, ik moet het er gewoon mee doen zoals het er staat. Net zoals dat je bijvoorbeeld, voordat je ging rechts snijden, Wat deed je dan? Snapte je het niet? Dan ging je luisteren en dan werd het kloppend gemaakt. Dan werd het vergeestelijkt. Ja, wat moest je anders? Het klopt niet, het kan niet Gods woord, kan niet in tegenspraak zijn, dus wordt het vergeestelijkt. Ja? Maar eigenlijk is dat nu ook met dat soort vertalingen een bepaald vers laten en zo, om ook iets te bewijzen wat er niet staat. Ja? Maar dat hoeft niet, als wij geloven dat het Gods woord is. En 4 vers 25. Ik zal hem even lezen, ja, Handelingen 4 vers 25. Daar staat, die door de Heilige Geest bij monden van onze vader David uw knecht gezegd heeft. Zie je het? Wat staat bij ons? Die door de mond van David. En dan zeker, het is geïnspireerd, wij weten uit andere teksten dat de Heilige Geest door de mond van David sprak. Maar zijn wij gerechtigd om dat gewoon maar hierbij te zitten? Nee, God heeft het daar niet geschreven. Hier staat, door de mond van David, zegt hij al, in vers 24... Gij zei tot God die door de mond, kijk, God heeft door de mond van David uw knecht gezegd. Het is al duidelijk dat het geïnspireerd is. Dus door de Heilige Geest is toegevoegd. Dus zo zien we dat de teksten zijn toegevoegd en weggelaten. En dat er veranderd wordt. Het gaat er bij ons niet om, dat heb ik al eens vaker gezegd. Het gaat helemaal niet om, wij zeggen wel eens of je de juiste vertaling hebt. Of dat juist vertaald is. Ik zeg niet goed. Het gaat niet om of je de juiste vertaling hebt. Het gaat om of die vertaald is uit de juiste grondtekst. En dat is, ja, net zoals dat je deze boodschap leert kennen. En dat je weet, ik ga naar een evangelische boekhandel. En ik vind nergens iets over het woord en waar het recht snijden. Hoe kan dat? Kan toch eigenlijk niet? Kan toch eigenlijk niet de grote meerderheid? Niemand die het kent. Niemand, dat kan toch niet waar zijn? Maar dat is eigenlijk met ditzelfde verhaal. Dat je zegt, deze Bijbel, ja. En al die andere vertalingen, zijn die allemaal fout? En deze alleen? Dan zeg ik ja. Ja. Ik zeg, het gaat om de Textus Receptus. En dat wij, onze Bijbel is daaruit vertaald. En honderden jaren was er geen twijfel over mogelijk dat dat Gods woord was. Totdat op een gegeven moment de aanval kwam. En de volgende keer gaan we zien. Ook is zodanig dat de bediening van Paulus compleet weggevaagd wordt door die andere vertaling. Maar dat gaan we de volgende keer zien. Vader, wil u danken. Dank voor deze... wat wil ik zeggen, Heer, voor uw woord, Vader, dat een heilig woord is. Het is een zuiver woord, Heer. Het is gezuiverd, 7 maal gelouterd, Vader. En wij geloven daarin. We kunnen er daarom ook 100% op vertrouwen. En soms begrijpen we dingen niet alles, Heer, maar dan moeten we het ook afsmeken, dat uw geest ons verlichting geeft. Maar het is met dit woord, daar staat alles in, dat is voldoende. En ik bid ook, Vader, dat we dan ook u altijd zullen blijven zoeken met een heilig ontzag voor uw woord. En dat dat ons ook de kracht mag geven en de verlichting. En voor elke dag dat wij dat nodig hebben. En dat zullen we ook alleen maar doen als wij ook geloven dat het ook uw woord is, Vader. En daar danken we u voor, Vader. In de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Oké, tot zometeen dan naar de koffie.